Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Ma devi girarlo forte. Attaccare!
Che va al cross dentro, Quagliarella! Mamma mia! Mamma mia!
Dal subito ha tornato ai giocatori Pirlo, la conclusione in rete! Andrea Pirlo! Un gol pazzesco! Bonkarayan! La decide lui! La decide il numero 21 con un diagonale impressionante!
Normaal zeg ik dat het vandaag dinsdag is. Vorige week dacht ik al dat we op maandag opnamen. Maar vandaag is het ook echt zo.
Het is vandaag echt maandag.
Het is vandaag echt maandag. We zijn er een dag eerder dan normaal. Tijdtechnisch, werktechnisch, podcasttechnisch, net iets beter, makkelijker allemaal.
En het is Pasen.
Dus en het is Pasen. Dus
een speciaal cadeautje eigenlijk.
De mensen hebben tijd om naar ons te luisteren na het paasontbijt, de paasbrunch. Of noem het allemaal maar op. Ook al vieren we het in Nederland natuurlijk niet zo
uitgebreid dan in Italië inderdaad. Ik zag wat beelden van Isaac voorbij komen met grote chocolade, eieren en taarten en eten. Ja.
Ik voelde me een beetje bezwaard, want kijk, we nemen deze week dus 2 afleveringen op, voor de duidelijkheid. Deze, de reguliere. En er komt ook nog een special over Roma online, woensdag. En nou ja, Isaac, Wes, ik, Broes van FC Afkikken, Mart van FC Afkikken, die elke week goed de socials verzorgd, waren een beetje aan het brainstormen. En toen dachten we, ja, het is ook wel leuk als er dan extra columns komen. Dus nou, Isaac geappt, zou je alsjeblieft met Pasen 2 columns op willen nemen? Uiteindelijk is het goed gekomen.
Het is wel gelukt, hè?
Dank je wel nogmaals,
grote
Isaac.
Speler.
Ja, want wij, kijk, wij hebben nog wel de tijd, weet je wel.
Ja, wij zijn hier altijd, dus dat
hebben
geen
gezin, geen kinderen. We kunnen hier gewoon op een maandag om 10:30 aankomen kakken, een podcastje opnemen, pauze nemen en er nog één doen. Maar bij Isaac is het natuurlijk moeilijk, want die zit vandaag de hele dag
aan
tafel.
Die zit ook een beetje onder de Italiaanse duim.
Ja, zo is het, zo is het. En ook Juriaan bedankt natuurlijk.
Absoluut.
Beginnen we zo waar met een bedankt rondje deze
huishoudelijke mededeling. De huishoudelijke mededeling op het begin.
Maar door Pasen werd er ook alles op één dag afgewerkt in de Serie A. Alles op zaterdag, niet op paaszondag, want daarop speelt men in Italië eigenlijk nooit. Zo ook dit jaar niet, want we zagen zaterdag 10 potjes. 10.
Waarvan 7 tegelijkertijd.
Ja, dan heb je ogen tekort, hè?
Ja, dat is niet gelukt.
Nee.
En wij maken redelijk vaak toch wel reclame voor die Serie A-pas. Die hebben een soort split-screen functie. Dan kun je maximaal 4 wedstrijden tegelijkertijd kijken. Alleen in dat zij ook niet hebben gerekend dat er ook soms dit soort dagen tussen zitten.
Het is ook moeilijk om 7 potjes op 1 scherm
te brengen, denk ik.
Maar er waren best wat mooie potjes, eerlijk gezegd. Ik noem hem Milan-Sampdoria. Genoa-Fiorentina is altijd wel spannend. Torino-Juve, de derby della Mole. Bologna-Inter, nou ja, noem het allemaal maar op. Gewoon 10 lekkere wedstrijden. Geen fantastische duels, maar wel dingen waar we even op kunnen na
dat is
terugblikken.
Veel
doelpunten, ja. Laten we denk ik gewoon beginnen bij het beginnen. Dan kijken we even naar de Serie A van zaterdag. Vervolgens beschouwen we even voor op de duels van woensdag. Juventus-Napoli wordt eindelijk ingehaald. Inter-Sassuolo, zelfde verhaal, heeft iets minder lang geduurd. En dan kijken we ook nog naar het aankomende speelweekend. Daartussen op donderdag zit nog de Europa League-wedstrijd tussen Ajax en Roma. Daarvoor komt dus nogmaals een special online
op woensdag.
Dus we gaan ook niet echt naar Roma kijken vandaag. Voor het geval je naar ons luistert voor de Giallorossi. Maar we beginnen bij het begin, denk ik. Milan-Sampdoria. Milan nog steeds titelkandidaat. Zeker voorafgaand aan het speelweekend. achterstand op Inter niet gigantisch groot. Toch wat geblesseerde spelers die terugkwamen. In eigen huis tegen Sampdoria, wat wel een redelijke ploeg heeft. Maar ja, ze wonnen weer niet, hè? De ploeg van Sander.
Ze wonnen weer niet.
1-1.
Nee, en we hebben natuurlijk vorige keer een klein beetje... Wat was het? Was het vorige week of twee weken geleden dat we Sander een klein beetje vonden overreageren met zijn lekke band? Maar
ja, twee weken geleden inmiddels al, denk ik.
Intussen, Sander. Nee, ze kwamen op achterstand na rust, 0-1. Sampdoria was sowieso speelde een goede wedstrijd.
En via, hoe kwamen ze op
achterstand? Via Quagliarella natuurlijk, weer met een geweldig doelpunt.
Boom, boom.
Boom, boom, Quagliarella.
Ja, heerlijk. Ja,
het blijft gewoon een hele mooie spits. En het is opvallend dat in een potje tussen Milan en Sampdoria, zeker historisch gezien natuurlijk twee grote ploegen, dat er dan twee van die bejaarden eigenlijk in de spits staan. Zlatan 39 aan de ene kant, Quagliarella 38 aan de andere kant. Samen meer dan 320 Serie A goals.
Ja.
En Quagliarella schiet hem heerlijk binnen.
Een foutje van Theo Hernandez, die de bal inspeelt, maar achter Bennacer, meen ik. Waardoor Quagliarella...
Je denkt, nou, ik probeer het maar.
Kon stiften vanaf 30 meter, denk ik. Donnarumma uit positie, kon hem niet meer redden. En de stift is wel een van de specialiteiten van Quagliarella, denk ik. Als ik aan hem denk, denk ik direct aan Italië, Slowakije, denk ik, op het WK 2010. Denk ik wel, in de poolfase. Met een heerlijke pallonetto, noem je het dan, hè? Niet een cucchiaio. Iets meer op pallonetto,
Nou ja, klopt,
denk ik.
Ja, het komt een beetje op hetzelfde. Nee, cucchiaio is natuurlijk meestal van iets dichterbij.
Ja. En pallonetto is een lekker stiftje.
Ja, maar Quagliarella is natuurlijk sowieso wel echt iemand die... Ja, het is een mooie spits, dat sowieso. Maar ook iemand die echt hele mooie doelpunten maakt. Ik heb allemaal nog die hakbal tegen Napoli, geloof ik, in een Marassi.
Tegen Napoli.
Ja, het is wel echt een mooie spits. En hij schoot Samp op voorsprong. Toen dacht je van, nou goed, nu kan het echt een hele lastige middag worden voor Milan. En een minuut later pakte Adrien Silva zijn tweede gele kaart. En
dan goedkoop
wel. En heb je toch weer een beetje het gevoel van, ja, Milan zal er nu nog wel overheen gaan. En die wisselde uiteindelijk wat aanvallend. En in de allerlaatste minuten kwam de 1-1 alsnog op het bord.
Jens Petterhauge. Nieuw kapsel.
Ja, hij heeft zijn lange manen zijn eraf.
Ik herkende hem bijna niet.
Maar goed, hij is natuurlijk sowieso een klein beetje... Dat vind ik wel opvallend. Hij is toch wel een beetje uit de picture geraakt ook. Begon natuurlijk heel erg goed aan het Europa League seizoen. Ook in de qualifiers dat hij met... Bij Bodo Glimt inderdaad, uit Noorwegen. Toen onder andere doelpunt gemaakt in het San Siro. En een week later stond hij onder contract in het San Siro. En vooral ook in Europa League groepsfase met Celtic onder andere een paar doelpunten gemaakt. En toen zag je echt wel de toegevoegde waarde. Alleen toen Ajax vergat toen Haller in te schrijven. Milan heeft toen expres Hauge niet ingeschreven voor de Europa League. En dat was wel toch wel een vrij opvallende keuze. Omdat hij zeker in Europa wel een van de betere spelers was.
Op dat moment vonden we dat verbazingwekkend. Maar als je nu kijkt en ziet hoe weinig hij wordt gebruikt door Milan-trainer Pioli.
Ja, maar dat is dan misschien ook een beetje oorzaak gevolg, toch?
Denk je?
Hij speelde in die Europa League-wedstrijden vaak in de basis. Nee, vaak maar toch wel veel minuten. En ik denk dat dan...
Hij maakte ook meer minuten in de Serie A.
Ja, natuurlijk.
Voordat hij aan zijn verval begon.
Maar hij is natuurlijk uitgeschreven omdat Mandzukic erbij inkwam. En daar heb je nog helemaal niks van gezien.
Ik kan me voorstellen dus dat het mentaal wel moeilijk is. Ja.
Maar goed, uiteindelijk 1-1. Dus dan begint het weekend, denk ik, zowel voor jou als voor mij, begint het dan vrij lekker. Want je weet dat je in kan lopen of uit kan lopen. In Juventus geval inlopen, in Inter geval nog meer uit kan lopen. Dus dat was in ieder geval een goede start. Dat was om 12:30. En toen daarna begon eigenlijk het hele grote feest. En toen kwamen dus echt 7 wedstrijden tegelijk om 3:00.
Moeilijk om dan alles goed in de gaten te houden, vind ik. Want ook qua scores en qua dit en dat, qua mooie momenten. En er waren veel mooie momenten. Laten we denk ik gewoon even wedstrijd per wedstrijd doen. Hè? Of gaan we eerst even de titelstrijd doen?
Laten we
eerst de wedstrijd van 3:00.
Doe het chronologisch.
We proberen het gewoon.
Een beetje orde in de gaten.
Ja, zo is het. Want Sassuolo Roma gaan we niet behandelen.
Het werd 2-2.
Kunnen we wel heel veel naar Sassuolo kijken, vind ik. Want anders wordt het zo'n verboden onderwerp. Dat is ook helemaal niet. Sassuolo miste de spelers van de Azzurri. Van het nationale elftal van Italië. Want er was een corona-uitbraak bij de nationale ploeg. 7 stafleden, positief getest op corona. Hetzelfde geldt voor Juventus-verdediger Leonardo Bonucci en Paris Saint-Germain-middenvelder Marco Verratti. Dus je kan wel spreken van een kleine brandhaard bij de nationale ploeg. In de aanloop naar het speelweekend was er nogal wat twijfel bij eigenlijk alle ploegen die internationals hadden. Of ze nou mochten spelen, of ze nou konden spelen. Uiteindelijk speelden ze allemaal, behalve bij Sassuolo. Sassuolo had vrijdag al aangekondigd dat ze Berardi, Caputo, Ferrari en Locatelli niet gingen gebruiken tijdens het duel met Roma. Om ja, niet een nieuwe coronabrandhaard te beginnen. Best een dappere beslissing.
Ja, maar goed, aan de andere kant denk je dan ook, het is wel Sassuolo en die spelen toch nergens om. En dus het is natuurlijk voor hen
Berardi, Caputo al geblesseerd. Ja, dus op zich, je moet het natuurlijk wel een beetje ontleden.
Het vertekent wel een klein beetje, maar
wel,
het is wel, het is wel een goede keuze, dat denk ik zeker. Maar goed, je ziet inderdaad bij de andere ploegen, die hebben wel gewoon natuurlijk de meeste internationals laten spelen. En die hebben het ook goed gedaan verder.
Ja,
en er
zeker.
Is ook tot nu toe, ik weet ook niet of dat nu nog...
Het kan wel nog, ja, weet ik
veel.
Maar.
Er kunnen natuurlijk altijd kunnen er nu nog gevallen opduiken, maar de kans is wel vrij klein.
Ja. Maar goed, tegen Roma. Roma de Europa League tegenstander van Ajax dus. Dan ga je met extra interesse kijken. Sassuolo, ook een aanvallende ploeg.
Een beetje op zijn Ajax, dat die normaal gezien Ajax, spelen. Ook zeker. Een ploeg die combineert. Toch vooral via de grond.
Ja.
Wat Ajax zeker in Europa natuurlijk doet, omdat ze Haller natuurlijk niet hebben.
Opvallende aanvoerder had Sassuolo.
Ja, mooi. Giacomo Raspadori.
Ja, dat is...
Jongste man op het veld.
Ja, jongste man op het veld. Hoe oud is hij? 20, dacht 20, ik. Ja. Ja. En een groot talent. Ik had er veel van verwacht dit seizoen. Volgens mij heb ik hem in de Serie A-pool van Lo Stadio voorspeld als talent van het seizoen. Uiteindelijk is dat er dit seizoen nog niet uitgekomen. Nog niet heel veel minuten gemaakt. En als hij minuten maakte, niet bijster interessant of niet heel erg doeltreffend. Dit weekend wel, want hij was heel erg aanwezig, had veel kansjes. Was heel vaak gevaarlijk. En uiteindelijk maakte hij de 2-2 tegen Roma. Het stond 1-2, vlak voor tijd. Maar Raspadori dook op in de 16 en kon alsnog de 2-2 binnentikken. Knap. Zonder die internationals, om dan toch gelijk te spelen.
Ja, nee, absoluut.
Prima gedaan.
Maar goed, ja, over Roma gaan we straks. Ik wilde er wat dieper op ingaan, maar dat doen we dan straks beter in de
Napoli-Crotone. Deel. Was een van de eerste duels na de winterstop dat Napoli over hun... over haar eigenlijk, Napoli, over zijn normale aanval kon beschikken. Over zijn echt gevaarlijke aanval. Want Osimhen startte, Insigne... En ze gaven wel een showtje weg.
Ja, het begon lekker. Het stond na, 20 minuten geloof ik, was het 2-0. En ja, Crotone...
Ja, kan niet verdedigen. Crotone, ja.
Nee, maar het is gewoon... We zien het eigenlijk praktisch iedere week. Ook op het moment dat je denkt van... Nou, het staat nu... Staat het wel redelijk stabiel. Gewoon op het moment dat die één tegendoelpunt krijgen... Dan volgen er gelijk binnen een paar minuten volgen er meer.
Je kon het vooraf al voorspellen. Want als je tegen een aanval staat met Osimhen, Insigne, Mertens en Politano...
Ja, nee,
dan zijn dat wel goede spelers.
Ja, absoluut. Nee, daar niks aan af te doen. Maar je hebt ook in wedstrijden van Crotone tegen mindere ploegen gezien... Dat bij Crotone gewoon zeker mentaal ook een probleempje zit.
Ja.
Op het moment dat er iets misgaat, gaat gelijk alles mis. En dat was nu eigenlijk ook de 1-0 van Insigne was nog niet... De aftrap was nog niet genomen of de 2-0 lag er al in.
Exact, ja.
Maar goed, aan de andere kant, Simi, blijft toch wel een legende, zeker onder Serse Cosmi. En op
de Nigeriaanse prins.
Ja, die schiet er ook weer
toch?
Twee in.
Ja.
Volgens mij geen enkele speler in de grote vijf competities die sinds maart meer doelpunten maakte dan Simi Nwankwo.
Er stonden dus twee Nigeriaanse spitsen op het veld, Simi en Osimhen.
Ik had een tweetje klaargezet ergens in september, volgens mij, voordat het seizoen begon met het lijstje Nigeriaanse doelpuntenmakers in de Serie A. Ik dacht van, nou, die Osimhen, daar verwacht ik veel van.
Ja.
Het zou me niet verbazen als hij dit seizoen de Nigeriaanse topscorer aller tijden wordt van de Serie A. Toen schoot Simi er 15 in.
Maar Osimhen ook wel pech gehad met blessures,
corona-gevalletjes. Maar ik bedoel, het is ook wel opvallend hoe goed Simi het doet.
Supergoed. En toen kregen we ook de vraag op Twitter... wat dan de volgende stap voor Simi zou moeten zijn. We kunnen ervan uitgaan dat Crotone gaat degraderen. Ze staan echt ver onder de streep... met 15 punten uit 29 wedstrijden. Inmiddels al 9 punten achter de veilige 17e plek. Maar Simi doet het opvallend goed. Blijft scoren, staat op minstens al meer dan 10 doelpunten. Ik geloof 13. En ja, dan is de vraag, wat is dan de volgende stap? Gaat hij met Crotone mee terug naar de Serie B? Of zie je hem volgend jaar nog bij een subtopper in de Serie A?
Hij staat op 15 doelpunten.
15 zelfs, ja.
Ja, ik denk, ja goed, echt subtop. Welke ploeg reken jij dan nog onder de subtop?
Onder vanaf plek 8, vanaf Verona. Verona, Sassuolo, Sampdoria, Bologna. Dat rijtje ongeveer. Dat is een sub-subtop.
Ja,
niet de subtop.
Nee, maar hij is sowieso goed genoeg voor de Serie A. Dat heeft hij zeker dit seizoen laten zien. Ik denk misschien bij de ploeg die daar nog dan zo net iets onder zit. Dus meer bij zo'n Udinese, Fiorentina of zo.
Ja,
of misschien een promovendus die er dit seizoen in blijft. Als Spezia of Benevento erin blijft.
Bij Monza naast Balotelli
volgend
jaar.
Dat zou ook mooi zijn. Ja. Ja, meer in plaats van Balotelli waarschijnlijk.
Ja,
dat
kan ook, ja.
Nee, maar het is zeker een hele leuke spits. Hij heeft natuurlijk volgens mij ook roots in Portugal. Of tenminste, daar heeft hij ook een tijdje gevoetbald. Dus het kan natuurlijk ook altijd nog dat hij Italië helemaal achter zich laat. Maar het, ja... Ik vind dit wel ook een type spits wat normaal gezien eigenlijk na dit seizoen naar China was gegaan of zo. Maar goed, nu vanwege de financiële middelen in China zal het niet gaan lukken.
Wat
maar...
wel opvallend is, Napoli komt dan met 3-1 voor. En dan denk je, wordt een makkelijke overwinning. Dat is toch dit seizoen niet echt het geval, hè, bij de ploeg van Gattuso.
Ja, want opvallend.
Ze brengen zichzelf elke keer zo erg in de problemen. Winnen uiteindelijk wel met 4-3 van Crotone. Mag ook wel. Leuke overwinning, spectaculaire wedstrijd. Maar een man die ik dan absoluut eventjes een keer op zijn plek wil zetten... want elke keer als je Napoli bekijkt, zie je hem stuntelen... is Maximovic. Dat kan gewoon niet. En dat kan niet, zeg ik inmiddels elke aflevering over een speler. Maar Maximovic komt wel in dat rijtje. Want hij ging opzichtig in de fout tegen Genoa... waardoor Pandev volgens mij destijds kon scoren... of iemand anders van Genoa... dit weekend verspeelt hij weer de bal, waardoor Crotone vrije doortocht heeft naar het doel van Napoli, van Meret. En dan denk ik, ja, hoe kan het dat hij daar speelt? A. B. Dat zijn contract afloopt en dat hij ook nog in verband wordt gebracht met een heleboel grote clubs. Wat maakt het dan dat zij blind zijn voor zijn fouten?
Ja, dat is toch wel opvallend. Ja. Tenminste, vraag 1 is natuurlijk gewoon omdat Koulibaly geblesseerd is.
Ja,
normaal gezien is natuurlijk het centrum is Manolas Koulibaly. En die twee zijn ook wel duidelijk beter dan Maximovic. Maar het is inderdaad wel een opvallend verhaal. Want hij stond natuurlijk al langer onder contract ook bij Napels. In Napels. En hij is toen volgens mij een keer verhuurd aan Spartak Moskou. En daar ging het ook niet helemaal lekker. En dat eigenlijk iedereen dacht van nou, als die jongen terugkomt, die wordt gewoon lekker verkocht, weet je. Want het kan niet. En... toen kwam hij terug bij Napoli en toen speelde hij eigenlijk best wel veel. En toen was het ook opeens van, nou, misschien is dit dan inderdaad wel de basisspeler die we moeten hebben daar. Maar het is inderdaad absoluut geen wonder. En ik denk, hij heeft vroeger volgens mij ook bij Torino gespeeld. Ik denk dat dat meer zijn niveau is als je kijkt naar dit seizoen spelen ook.
Niet de derde centrale verdediger daar zijn. En ja, ik kan er gewoon niet over uit dat hij speelt. Koulibaly was geschorst trouwens. Dus,
ja, maar goed, hij is daarvoor ook lang...
Nee, zeker, maar ik bedoel meer voor woensdag tegen Juve is hij er dan wel waarschijnlijk weer bij.
Maar goed, en zelfs met zijn Maximovic kun je dan dus bijna punten verspelen tegen Crotone. En dat zegt natuurlijk ook al wel wat.
Ja, ja.
En uiteindelijk is het dan Di Lorenzo, de back notabene, die hem dan de winnende binnenschiet.
Uitstekende back.
En vooral voor Gattuso is het natuurlijk weer... rollercoastertje waarschijnlijk. Ja.
Ze zitten wel in de weg omhoog inmiddels. Toch weer op de vijfde plek.
Ze zijn qua punten nu precies gelijk met Juve.
Exact,
en die wedstrijd komt eraan. Dus.
En die wedstrijd is woensdag. Dus daar gaan we zo meteen nog even naar kijken. Want dat is echt een essentieel duel aan het worden... voor het restant van het seizoen van zowel Napoli als Juve. En misschien zelfs van de ploegen daaromheen. Maar er werd meer gevoetbald. Want de Lazio Spezia ontbrandde eigenlijk pas heel erg laat... Nou, dat zeg ik misschien verkeerd, want het stond 1-0 voor Lazio. Werd 1-1 door een fantastisch doelpunt. Goal van het seizoen.
Nou, dit is het goal. Ja, dit kan niet anders, toch?
Puskas Award.
Puskas Award. Dan mogen we niet hard roepen, bro. Dat is Jordi Amalis, de grootste tegenstander, geloof ik. Hè? Nee, maar ik denk als dit niet het doelpunt van het jaar wordt in de Serie A, dan kunnen we daarmee stoppen.
Ja,
toch?
Het was fantastisch.
Ik doe een geweldige voorzet... omhaal van Daniele Verde, oud-Roma-spelers. Dat maakt natuurlijk
een Roma-mannetje is dat.
Extra mooi.
Dit seizoen ook 2 keer tegen Roma gescoord. Een onderkantje in 2 verschillende wedstrijden. Fantastisch.
Dit zijn ze, ja. Het was eergisteren, geloof ik, toch? Het was op die zaterdag omhaal, de verjaardag van de omhaal van Ronaldo tegen Juve.
Ja.
Maar deze is veel mooier.
Schitterend. Dit is, echt schitterend.
Als je hem nog niet hebt gezien, Zoek hem even op. Alle samenvattingen van de Serie A staan sowieso natuurlijk op YouTube.
Onderkantje lat en hij paste precies. En Reina kon er helemaal niks aan doen.
En ook omdat het op dat moment de 1-1 was, was natuurlijk ook een belangrijk doelpunt.
Werd er mooi gek. En die Verde die is natuurlijk hartstikke blij. Is een Roma-man, ook nog steeds volgens mij fan van Roma. En om dan zo te scoren in het Olympico tegen Lazio, wat natuurlijk ook in je hart nog steeds aardsrivaal is, is prachtig. Jammer voor hem dat het niet bij 1-1 bleef.
En de Zona Caicedo sloeg weer toe.
Exact, wel een penalty dit keer. Hele rare situatie vond ik. Handsbal van iemand van Spezia. Scheidsrechter ging naar de VAR, gaf hem alsnog. Ik vond het nogal goedkoop eigenlijk. Gaf hem wel. Gaan we niet over discussiëren, denk ik. Het werd 2-1, Caicedo. Daarna nog twee rode kaarten voor Lazio. Want zoals ik al zei, de boel ontbrandde nogal laat. Rood voor Acerbi onder meer en ook nog voor Lazzari. Lazzari die...
In Korea twee keer geel nog?
Niet voor Acerbi, voor Korea in plaats van Acerbi. Vooral de rode kaart voor Lazzari was erg dom. Bij een opstootje voor de neus van de vierde man doet iemand van Spezia omver en was het oorlog. Daarna inderdaad was ook weer de situatie overtreding van Acerbi op het veld links, maar Korea deed blijkbaar ook iets, waardoor de scheidsrechter naar hem toe liep en hem zich tweede gele kaart gaf. Speelde zich allemaal af in de blessuretijd. Lazio won met 2-1. Heeft de weg omhoog ook weer iets ingezet. Maar Champions League kwalificatie lijkt nogal moeilijk. Genoa Fiorentina. Ook wel bekend als een van de schandelijke duels van de Serie A. Ik refereer er vaak aan, maar twee jaar geleden nog... Twee jaar geleden, denk ik, ja. De wedstrijd van de salonremise, waardoor beide ploegen in de Serie A bleven. Dit keer stond er minder op het spel. Maar werd het 1-1.
Ik moet ook nog zeggen over die Vlahovic. Wat goed, Sander heeft die had Sander als talent voor
spellen. Jomanda Jonkman, praktisch.
Jomanda Jonkman, misschien wordt dat wel de naam van
de naam van de media.
Nee, maar het is toch wel bijzonder. En ik zag ook volgens mij van Opta Paolo weer voorbij komen dat hij de jongste speler was met 13 doelpunten dit seizoen. Ook in die grote vijf competities na Haaland.
Echt prima.
Ik bedoel, dat zijn echt wel statistieken waar je mee thuis kunt komen. Hè? Volgens mij speelde hij ook voor de nationale ploeg. Scoorde hij zelfs.
Ja. Klopt,
afgelopen
zeker.
Interlandperiode. Dus dat is ook zeker... En we hebben natuurlijk vorige week een beetje richting Milan gepraat.
En dat zou mooi zijn.
Qua potentie is het een van de betere, de grootste talenten misschien wel van de serie.
Als Milan slim is, gaan ze een beetje voorsorteren op het vertrek van Zlatan. Tenminste, hij gaat een jaar verlengen. Maar daarna komt er nog een tijd dat Zlatan niet meer speelt. En ook, stel hij staat nog onder contract, dan is hij ook niet meer altijd fit. Dan kan je een goede tweede spits gebruiken. En dat hoeft niet Mandzukic te zijn. Kom je toch al snel bij Vlahovic uit. Of bij Mattia Destro.
Ja, aan de andere kant. Ja,
dat is toch fantastisch.
Dat zou niet kunnen, toch? Ik bedoel, die kan niet meer terug naar Milan.
Nee, die heeft al bij Milan gezeten.
En dan zou Milan zich ook echt wel een beetje belachelijk maken, denk ik. Hoor.
Destro scoorde op een assist van Gianluca Scamacca, die we vorige week hebben behandeld. Werd daar 1-1, niet de moeite waard om daar heel lang bij stil te staan. Maar altijd leuk om die spelers even uit te lichten. Cagliari tegen Verona werd 0-2. Cagliari moet zich echt... zorgen maken.
Nou, ondanks dat ze best wel prima speelden eigenlijk. Alleen Verona was heel erg klinisch.
Barak is daar interessant, vind ik. Is elke week gevaarlijk. Ja, komt in de 16, maar ook fysiek sterk. Echt een allround middenvelder die niet zou misstaan bij een iets grotere ploeg.
Het is toch wel opvallend. Eigenlijk, hij speelde toen volgens mij een heel goed seizoen in Tsjechië, want het is een Tsjech. Bij Slavia Praag, die toen nu een beetje daar de hegemonie hebben overgenomen van Sparta Praag. En wie hadden we daar nog meer? Victoria Pilsen
is vaak...
En die maakte toen een hele mooie stap eigenlijk van Slavia Praag naar Udinese. En op dat seizoen, dat was volgens mij 2017. En toen dacht ik echt van, nou, dit is echt wel een speler om in de gaten te houden. Had toen ook volgens mij zijn debuut al gemaakt bij de nationale ploeg. Alleen eigenlijk bij dat Udinese viel het toch behoorlijk tegen... Toen vorig seizoen huurbasis naar Lecce. Geen huurbasis misschien. In ieder geval, hij speelde bij Lecce, ook bij een promovendus.
We zijn niet echt on point vandaag.
Dat geeft Soccerway allemaal niet zo netjes weer. Maar goed, vorig seizoen bij Lecce dacht ik van... Nou, het is nu wel echt een beetje in dalende lijn. Zeg maar, als je van Udinese ook al geen grote ploeg naar de promovendus moet... en het daar eigenlijk ook niet heel erg lekker doet. En toen toch vrij opvallend eigenlijk bij Verona terechtgekomen. Daar draait hij echt een heel goed seizoen. Gescoord tegen Juve... Nu weer gescoord. Volgens mij ook al een doelpunt of 7 dit seizoen.
Ter kennen aan zijn lage scheenbeschermers. Mooie stijl. Fysiek echt een knappe middenvelder. Moeilijk om hem nu inderdaad al naar een echte grotere ploeg te praten. Maar zeker iemand om in de gaten te houden.
Het is een fijne speler om te zien. Dat
bij Verona zijn er altijd spelers die interessant zijn. Die zitten er ook bij Cagliari. Maar daar komt het er niet helemaal uit. Cagliari op een 18e plek met 22 punten. En dan kijk je even naar die tussenstand. Of naar die stand na 29 speelronden. En dan zie je daar Parma, Cagliari en Torino staan. En 2 van die 3 gaan toch wel degraderen, kan je inmiddels concluderen. Want Parma won niet bij Benevento. Dat werd de 2-2. Juichten ze na de 2-2 alsof ze het EK hadden gewonnen. En ik ben niet van de juichpolitie, ben ik eerder dit jaar wel geweest. Maar moet, als Parma, moet je dit duel winnen. Je moet het winnen om nog echt duidelijke zicht te hebben op handhaving. En je speelt er gelijk. Je staat achter met 2-1. En
ja, maar goed, er is ook nog wel voor dit soort ploegen is natuurlijk ook het verschil tussen verliezen en gelijk spelen nog wel misschien van groot belang. Maar ik ben het er wel mee eens dat 2-2 is natuurlijk niet voldoende. Maar goed, kijk, dat is ook met die juichpolitie natuurlijk. Ik bedoel, als jij in de laatste minuut nog iets scoort, is dat natuurlijk altijd mooi.
Zeker
als het resultaat natuurlijk verandert. Maar goed, ja, het is
Ik snap ze wel, alleen ik denk wel dat het voor Parma essentieel was om dit duel te winnen. Want Cagliari en Torino gaan ook echt punten pakken. En dat zag je ook bij Torino tegen Juve. We gaan nu een beetje van de hond naar her, maar beter om dat erbij te pakken. Want dat werd 2-2. Komen we zo meteen nog even op Juve terecht. Maar ja, Torino pakt langzaam puntjes. Hetzelfde geldt voor Cagliari, die na de komst van Semplici als trainer echt wel wat wedstrijden hebben gewonnen. En Parma speelt best aardig telkens, maar die pakken die punten maar niet echt.
Nee.
En als je dan uit naar Benevento gaat, dan zou ik zeggen, dit is het moment om nu weer een keer te winnen, om nu die handhaving in het zicht te krijgen. Alleen op deze manier vrees ik dat het niet gaat lukken. Joshua Zirkzee is geblesseerd aan zijn knie, schijnt weer terug te gaan naar Bayern München. Geen succesvolle huurperiode geweest voor hem.
Nee, absoluut niet.
Ja, jammer is dat. Hè?
Hij begon nog vrij aardig, want inderdaad de eerste 2-3 wedstrijden dat hij een paar minuten mee mocht doen, was wel zeker op dat moment een van de betere spelers. Gewoon omdat je zag dat daar gewoon een soort van voetbalkwaliteit in zat.
Ja.
Wat natuurlijk bij de rest van de spelers op dat moment niet echt aanwezig was. Maar het is toch wel zonde. En dan vraag je toch af wat hem überhaupt is beloofd. Want zeker die eerste paar wedstrijden dat hij fit was, speelde hij eigenlijk ook niet alles.
Nou ja, en wat ook die andere talenten van Parma is beloofd. Want ze hebben echt wel een lading aan jonge spelers, aan interessante jongelingen die in de Serie A over een paar jaar echt goede spelers kunnen zijn. Ik noem een Dennis Mann, ze hebben centrale verdediger.
Mihaila,
ook twee Roemenen zijn dat. Centrale verdediger, die heel goed is. Best wel een lading, wat Belgen natuurlijk, hè. Waar we met veel plezier naar kunnen kijken.
Daan Foulon onder andere?
Nee, die is van Benevento.
Oh, sorry, ik zit in het verkeerde ploeg.
Precies, ja, verkeerde ploeg. Maar die namen zijn altijd zo moeilijk uit te spreken.
Daan Dierks bedoel ik.
Daan Dierks en er is er nog één. Boezie is er ook. Dat zijn interessante spelers. Maar ja, die zijn jong. Ga met Parma waarschijnlijk naar de Serie B. Nou, dan bouw je er toch van, denk ik. En dan ga je toch weer kijken, wat is nou een manier om mijn carrière
te vervolgen.
Ze
hebben natuurlijk ook best wel veel geïnvesteerd natuurlijk. En zeker onder die nieuwe eigenaar.
Ja.
Die zou ook niet hebben gedacht van, nou, ik pak een historisch toch wel flinke Serie A ploeg, neem ik over. En na, wat is het, hoe lang zit je erin? 6 maanden?
Ja.
En dan zit je straks weer in de Serie B. Ik denk niet dat...
Komt ook een beetje door hemzelf, denk ik. Nee, niet door hemzelf, maar door het beleid. Want stel je staat in januari onder de streep en je wil veel geld uitgeven, zou ik niet aan heel veel jonge spelers doen. Maar toch een andere manier vinden om het te doen. Ze hebben ook Graziano Pelle gehaald.
Nou, het is natuurlijk een beetje de insteek. En ik weet niet hoe die meneer zijn normale bedrijven heeft geleid in het verleden. Maar je kunt natuurlijk of zeggen, je gaat voor de ervaren krachten om dan inderdaad het succes, het directe succes, om daar een beetje voor te zorgen. Of misschien is dat meer zijn manier van werken nu voor de toekomst gaan. Dat je niet weet dat je in de toekomst ook nog geld daaruit kunt halen. En dat geld misschien dan weer kan helpen.
Maar degraderen naar Serie B
succes
is toch altijd, altijd bijna fataal voor zo'n club.
Ja, je krijgt natuurlijk wel, en dat is natuurlijk ook wel een verschil wat je in andere landen niet altijd hebt, is dat als je degradeert, dat je nog wel een soort vangnet bonus meekrijgt. Dus iedere gedegradeerde ploeg krijgt echt nog wel tientallen miljoenen mee. Als soort van,
is dat zo in Italië?
Ja, als soort overgangsperiode tussen de Serie A en de Serie B. Dus dat is iets. En je ziet natuurlijk toch wel recentelijk in de Serie B hoe meer financiële mogelijkheden je hebt, hoe groter de kans dat je naar de Serie A gaat.
En hoe meer
zeker
beleid
nu dit seizoen
voort,
bijvoorbeeld met Monza. Want het is nou niet dat Monza nu een geweldig geleide ploeg is, omdat Berlusconi en Galliani.
Nou, ze hadden wel ook
maar dat
geld
is ook, dat is ook vooral omdat die natuurlijk gewoon heel veel geld kunnen uitgeven. Ja, en dan zie je dat die kwaliteit binnen kunnen halen. En zij hebben dan wel gekozen Monza voor wat gevestigde namen. En dan zie je wel dat dat ook succes op kan leveren. En in het verleden natuurlijk ook met Parma zelf. Ook vanwege die historische prowess, wat ze natuurlijk in het verleden allemaal hebben bereikt. Zag je natuurlijk ook dat die hele opmars van het amateurvoetbal weer richting Serie A, dat het ook vrij vlot is gegaan. 3-op-1 volgende promoties. En dat heeft natuurlijk ook deels te maken met goed beleid, maar natuurlijk ook gewoon deels met de financiële mogelijkheden.
Die zijn er bij Parma ook, maar die worden minder, denk ik, als ze degraderen. Een ploeg die naar zijn financiële mogelijkheden altijd goed doet, is Atalanta. En dan met thuis op tegen Udinese. Won met 3-2. 3 Colombiaanse goals. 2 van Luis Muriel, 1 van Duvan Zapata. Muriel, nog even eruit lichten, want
ja, die wilde ik ook. Fijne speler, hè? Maar hij stond de laatste weken heel regelmatig ook op de voorpagina's van de krant, natuurlijk in Italië. Wordt naar Inter een klein beetje gepraat. Ja, wij hebben het ook denk ik al een paar keer gezegd met respect voor beide spelers. Maar ik denk als er iemand visueel in ieder geval in de buurt komt van Ronaldo de oude.
De dikke.
Nazario de Lima. Ik denk dat Muriel dan inderdaad wel, in ieder geval visueel, en zeker dit seizoen en de afgelopen seizoen ook wel qua prestaties, in ieder geval
maar het is zo,
doelpunt assist, is dat echt wel iemand die daarmee, ja, die zou bij Inter zou die natuurlijk ook gewoon heel goed doen.
Het ziet er zo makkelijk uit en dat is vooral, want hij maakt die tweede goal tegen Udinese en waarbij de keeper omspeelt, Musso. En dat is zo makkelijk. Het lijkt net alsof jij en ik dat ook zouden kunnen doen. En nou, dat is denk ik niet zo.
Nee.
Nou, misschien wel.
Ik heb een paar jaar niet gevoetbald, maar
we kunnen
het eens proberen.
Maar hij doet het zo makkelijk. En als je dan eerder kijkt dit seizoen, deed hij ook tegen Roma een fantastische truc, waardoor hij langs keeper Mirante kwam. Inmiddels al op 18 doelpunten in 70 Serie A duels dit jaar.
Wonderschone voetballer.
Meer dan een supersub, want hij doet het gewoon ook vanaf de basis tegenwoordig. En dat is zo knap, want ook een heerlijke trap, fantastische passeerbeweging.
Vrije trap heeft hij natuurlijk ook nog in zijn benen.
Vrije trap is wel al 29, dus wat je zegt, ja, het is wel een speler voor een eventuele echte topclub. Iets groter nog dan Atalanta. Maar ja, wat moet je dan voor hem neerleggen?
Het zal toch snel richting de 30-40 gaan. Zeker natuurlijk een beetje afhankelijk op hoeveel doelpunten die dit seizoen gaat eindigen.
En dat gaat Inter sowieso niet doen. En de andere Italiaanse ploegen, Milan, denk ik ook niet. Milan wordt wel in verband gebracht met Josip Iličić. Steeds steviger. Geruchten komen ook bij Di Marzio vaak langs. Het contract van Iličić loopt af in medio 2022. Dat betekent dat hij aankomende zomer dus zou moeten vertrekken. Stel, Milan betaalt 15 miljoen. Denk ik dat Iličić op weg is naar Milaan.
Ja, absoluut. Ik denk zelfs van minder.
Ja. Is dit seizoen ook heel wisselvallig. Het blijft een fantastische speler om naar te kijken.
Als hij zijn vorm inderdaad heeft. Ja. Want hij wisselt natuurlijk wel echt heel erg af, inderdaad, wat je zegt.
En hij miste de kansen tegen Udinese ook dit weekend. Hij kreeg een fantastische mogelijkheid, maar schoof hem naast. En volgens mij wordt Gasperini een beetje gek van Iličić zelf. Dat hij toch niet helemaal meer doet wat Gasperini wil. En dat was de voorgaande jaren wel zo, maar dit jaar lukt het allemaal niet.
En want als je die verhalen hoort, het is natuurlijk ook geen trainingsbeest.
Nee.
Het is inderdaad echt
de opa.
Dat is ze bijna. Maar je hebt natuurlijk eigenlijk in iedere ploeg heb je wel een paar van die spelers die gewoon, als die een wedstrijd spelen, zijn die goed. En als die moeten trainen, dan is het echt alsof het de laatste zorg in de wereld is, zeg maar.
Zou je niet verbazen dat ik ook zo'n voetballer ben.
Een beetje mooi weer voetballen.
Leven voor de wedstrijden, ja.
Dat is natuurlijk ook wel het mooiste, maar je ziet juist met de spelers die echt ver komen, dat daar natuurlijk de training en de uren die daarin zitten, en vooral die arbeid achter de schermen, dat natuurlijk van gigantisch belang is. Bij Iličić kun je dat niet zeggen.
Nee, precies. Dat kunnen wij zelfs vanaf hier.
Maar je ziet wel natuurlijk, als die wedstrijden speelt en hij heeft het op zijn heupen, dan is het ook wel echt heel erg goed. En dat is natuurlijk ook wel iets wat niet iedere speler die hard werkt weer kan zeggen. Maar goed, ja.
Atalanta wel iets om in de gaten te houden. En belangrijk om te zeggen dat ze al hebben voorgesorteerd op het vertrek van Iličić met de komst van Kovalenko, de komst van Miranchuk. Malinovski speelt steeds vaker, dus er zitten al redelijk wat interessante spelers, waardoor ze niet per se heel veel pijn hoeven te lijden mocht Iličić vertrekken. Vertrek van Gomez hebben ze ook redelijk opgevangen met Pessina. Dus als er één club is die vooruit kan regeren, dan is het Atalanta. Dat inmiddels ook gewoon weer op plek 3 staat.
Plek 3.
En vol meedoet om de strijd om de Champions League tickets. En op deze manier gewoon weer voor het derde jaar mee gaat doen aan die Champions League. En dat is zo knap. En dat is eigenlijk weer een reden om Gasperini trainer van het seizoen te maken.
Ja.
Maar je gaat het normaal vinden. Dus je leest er veel minder over dan de voorgaande jaren. Wij praten er zeker minder over dan de afgelopen seizoenen.
Het is inderdaad vooral voor de buitenwacht. Die denken gewoon, ja goed, Atalanta heeft nu de laatste twee seizoenen daar gespeeld. Dus het is logisch dat ze daar weer staan. Maar eigenlijk is dat helemaal niet logisch.
Nee.
Want als je zeker ook kijkt naar het salarishuis. Als je dat naast elkaar legt, volgens mij staan die niet eens in de top 8.
Zo is het. En de Roon zegt dan, ja, ik kan nog naar een topclub gaan om prijzen te winnen. Maar ik zit hier ook wel goed. Dat was een Italiaans interview vorig jaar. Nou, als ik de Roon was, zou ik daar blijven. Zit op zijn plek, speelt elk jaar Champions League, is basisspeler. En het is niet gegarandeerd zo dat het ook zo zou zijn bij Juve of Inter. En Milan kwalificeert zich niet elk jaar voor de Champions League. Sterker nog, laatste keer zo een aantal jaar geleden. Hopelijk gaat het dit jaar wel lukken. Wordt nog een spannende verhaal misschien op deze manier. Torino-Juve 2-2. Avondwedstrijdje, ja. 6 uur.
Avondje verpest vooral.
Ja.
Toch wel een beetje.
Ja. Door Chesney, de keeper.
Het is gewoon heel lastig ook om Pirlo te blijven verdedigen, maar
probeer het eens, want ik zou hem echt laten vallen als ik jou was.
Nou, ik vind het gewoon echt heel lastig, want na afloop van die wedstrijd, weet je, ze verspeelt weer punten. Vorige week verloren van Benevento. Nu gelijk tegen Torino, 2 degradatiekandidaten.
Maar
laten we 5 punten.
Laten we beginnen bij het begin, want jij hebt het over een gifbeker.
Ja.
En je hebt het over een gifbeker wat betreft blessures, coronagevallen,
ja.
En pech. Toch, laten we werken.
Ja, nee, absoluut. Maar eigenlijk vooral, en dit is denk ik ook gewoon heel gemiddeld seizoen hoor, maar het gevoel wat je de afgelopen 9 jaar had dat dingen meezaten bij Juve, dat heb je dit seizoen eigenlijk gewoon niet meer.
Maar mag ik het los van elkaar zien?
Nee, tuurlijk, absoluut. Want er gaan ook heel veel dingen fout, maar dat is waar ik naartoe. Want dat maakt mij ook een beetje de onderliggende cijfers, dat is helemaal niet zo slecht. Alleen als je dan kijkt hoe slecht het op het veld is, dan denk ik echt van hoe is dat in godsnaam met elkaar te rijmen? Want er zijn 3 ploegen die meer scoren dan Juve. Geen enkele ploeg die minder tegendoelpunten krijgt. Alleen Inter heeft minder verloren. Juventus heeft de meeste expected goals. Juventus heeft de meeste expected points. En dan denk je van, hoe kan het dat je dat nog geen enkele wedstrijd dit seizoen hebt teruggezien?
Jij bent de statistieke man.
Ja, maar dit zijn wel, en zeker natuurlijk expected goals en expected points, dat zegt wel iets ook over de vorm van een ploeg en hoe ook dodelijk je zeg maar bent voor het doel. En dat is iets wat je totaal niet ziet. En Pirlo, je ziet dan alles dat hij ook gewoon geen idee heeft hoe die misschien met die druk om moet gaan, maar ook vooral gewoon een beetje hoe die het hele trainersbestaan moet. Hoe die dat moet doen. Je mist gewoon echt een soort sterke hand die hem een beetje bij de hand pakt.
Maar,
aan de andere kant heb je dan ook van, als je dan ziet, het staat 1-1 bij rust. Je denkt van, nou goed, niet best, maar in de tweede helft, het kan ook niet heel veel slechter. En dan 2 gigantische fouten. Eerst wordt Kulusevski aangespeeld en vervolgens staat niemand vrij. Kulusevski schiet die bal er maar lukraak terug. Precies in de voeten van Sanabria. En dan vervolgens schiet hij uit een rare hoek. En dan Chesney pakt hem niet. Ballen die hij de afgelopen seizoenen altijd pakte. En dan denk ik ook van, ja, in hoeverre kun je dit dan nog aan een trainer aanrekenen?
Ik zag een tweet die ik erg treffend vond voorbij komen. En iemand zei, 2 jaar geleden had Juventus een fantastisch elftal en een fantastische trainer. Allegri en een goed elftal.
Ja.
1 jaar geleden had Juventus een heel goed elftal en een hele goede trainer. Sorry, was destijds de trainer. Dit jaar heeft Juventus een redelijk goed elftal en een debutant als trainer.
Ja,
ja, als ik het zo zeg, dan hoor je de neerwaartse spiraal al. En dan denk je al, als jij dit bij welke willekeurige club dan ook zou zien, heb je al in je hoofd, dit kan niet goed gaan.
Nee, dat absoluut.
Het kan niet zo zijn dat er een weg omhoog wordt ingezet op deze manier.
Nee.
En dat zie je ook. Dus,
maar aan de andere
heb
kant,
ik vaak, maar nog even, dat heb ik vaker gezegd. Op het moment dat je 2 jaar geleden Allegri de deur uitstuurt, ben jij by far de beste club van Italië. Is er niemand die bij je in de buurt komt. En presteer je ook in Europa nog redelijk.
Op dit moment seizoen ook niet meer.
Nee, oké, maar ik snap ook bedoel, over het algemeen. Wel, ja. Op dit moment is daar gewoon echt geen sprake van.
Die voorsprong heb je gewoon een beetje uit handen gegeven. Eigenlijk.
En ik wil het niet alleen Pirlo toeschrijven, dus, want ik haal nu ook het bestuur erbij. Nee. Maar laten we niet te lang over Juve praten weer, want dat is niet het onderwerp van deze week, denk ik. En ook niet over Inter straks. Maar je ziet wel dat het daar misgaat. Dan kan alle pech eromheen zijn wat je wil. En kunnen er veel coronagevallen zijn. Die ook wel bij andere clubs zijn. Maar dan denk ik niet dat dat een excuus is. Want dan kijk je naar de gebeurtenissen om en rond Juve. Op het veld, ook bij Juve dit jaar. Dan kan je gewoon de enige conclusie trekken dat het niet goed genoeg is. Absoluut. En dat je eigenlijk aan de hele club, dus trainers, staf, spelers.
En ik vat
allemaal. Precies, een 4 moet geven.
Ja. Nee,
veel hoger kom je niet.
Maar aan de andere kant, wat goed, dat is natuurlijk ook, en dat zie je dan ook een beetje in de Juventus Twitter kringen, zeg maar. Dat natuurlijk ook niet pas dit seizoen matig was. Want vorig seizoen was het ook onder Sarri echt matig. Ondanks dat Sarri natuurlijk wel duidelijk een betere trainer is, in ieder geval qua ervaring dan Pirlo. Maar ook het laatste seizoen onder Allegri was ook echt matig. Het spel was niet goed uitgeschakeld door Ajax in de Champions League. En toen was er ook heel veel kritiek. En dat was eigenlijk ook, en dat is natuurlijk ook wel een beetje de. Ja, hoe noem je dat? De common denominator. Dat natuurlijk een heel groot deel van het elftal is eigenlijk gewoon nog steeds precies hetzelfde als toen. Er zijn weinig echt grote veranderingen. Misschien alleen De Ligt die natuurlijk vorig seizoen kwam. Maar eigenlijk is nu voor het derde seizoen op rij is die daling al ingezet. Want ook het laatste seizoen onder Allegri. En die vergeet je dan omdat Allegri ook goede dingen heeft gedaan. Maar dat is ook echt gewoon heel matig. En
vooropstellen, achteraf is, 3 jaar is mooi lang wonen. Is
het, nee, maar dat
achteraf
is natuurlijk een beetje mooi.
Dat heb ik betrekking op mezelf en ook over de hele tendens. Het is achteraf mooi wonen, want het spel was inderdaad dat jaar heel slecht. Er was veel kritiek op Allegri.
En dat is ook natuurlijk een van de redenen waarom hij toen is vertrokken. En dat is natuurlijk ook een beetje hetzelzelfde wat je toen met Ajax had onder Frank de Boer. Wat was het? 4 titels op rij, maar het spel was niet best. En het 5e seizoen, als je hem dan ook nog eens op zo'n manier verliest.
Franco di Boer,
wat was het uit bij de Graafschap?
En dan, net doen alsof je dat niet meer weet.
Nee, maar goed, dat zijn wel van die dingen dat je dan denkt. Dat kun je ook wel redelijk vergelijken, denk ik, met Allegri. Want hij heeft het heel goed gedaan. En ook gewoon echt wedstrijden waarin hij heel goed was en Europees ook heel goed gepresteerd. Alleen het laatste seizoen onder hem, ondanks dat hij dan wel die prijs nog pakte, was ook echt gewoon slecht eigenlijk.
Er is 1 manier om het te herstellen.
Allegri.
Ja, dat vind ik.
Ja.
Om Allegri terug te halen in de zomer. Om de fouten
en de geruchten zijn er alweer.
Om de fouten erkennen, de fouten herkennen. En te zeggen, jongens, we gaan terug naar de stille Juve. Het is klaar. We gaan
weer winnen in plaats van mooi voetballen.
We hebben niet meer de ambitie om per se mooi te voetballen. We gaan terug naar Allegri. We gaan winnen. Maar goed. Laatste wedstrijd van het speelweekend. Want voor de duidelijkheid, Juve verspeelde punten.
Dus toen werd jouw dag nog mooier.
Aan de ene kant van de tafel regent het vandaag. Aan de andere kant
schijnt het
is het enige zondag. Want Inter speelde weer niet goed, laten we eerlijk zijn. Maar won wel met een 0-1 bij Bologna.
Een Juve-overwinning, hè?
Een Juve-overwinning. Een kampioensoverwinning. En dan ga je mij vragen hoeveel procent kans ik denk dat Inter... Dat er is dat Inter de Scudetto pakt. De 19e in haar historie. En dan zeg ik toch wel 95% inmiddels.
Ik vind nog steeds te laag.
Ik had mijn coming out op Twitter, hè, zaterdag.
Ja, je hebt iets positiefs gezegd.
Ja.
Richting de Scudetto winst.
Maar het mag niet meer misgaan.
Ja, niet.
En laten we eerlijk zijn, het kan ook bijna niet meer misgaan. Ik heb het eerder gezegd, woensdag duel met Sassuolo. Inhaalduel met het La Bestia Nera van Inter. De Dark Horse. Als je die wint, dan kan het echt helemaal misgaan, denk ik. En dan heb je ook nog eens Juve Napoli. Lijkt mij dat Inter dan hard op weg is naar de Scudetto. Dat is natuurlijk al. Lukaku staat er altijd. De Vrij was er niet bij. Werd goed opgevangen door Ranocchia. En als dat zelfs allemaal goed blijft draaien, dan denk ik niet dat het misgaat. Eervolle vermelding voor Jerry Schouten weer. Speelde heel goed, vind ik. Wat ik ook zeg, elke keer als ik Bologna zie spelen, is hij de beste man op het veld van Bologna. Verdeelt het spel goed, verlegt alles goed, blijft altijd rustig, ook onder druk. Vind ik echt heel erg knap, want Inter heeft een goede manier van druk zetten dit jaar. En het lukt Schouten daar toch elke keer bij zulke soort teams om dan toch indruk te maken. En zo'n speler is het ook. En dat vind ik knap om te zien. Dijks stond ook in de basis bij Bologna. was ook prima, maar niet zo bijzonder als Schouten, vind ik.
En op dit moment met de voorsprong, als inderdaad Inter wint van Sassuolo, wat ik ze waarschijnlijk ook wel gewoon zie doen, dan kunnen jullie kampioen worden op in speelronde 35 tegen Sampdoria thuis.
Ja, mooi.
Als er verder geen gekke dingen meer gebeuren.
Ja, het is... Kijk, dat is de verwende opmerking die ik nu ga maken. Maar na 10 jaar pijn en verdriet en nederlagen, slechte achtste plekken, volgens mij zelfs een keer 9e te zijn geworden, is het wel een bittere pil dat het gaat gebeuren zonder dat er fans bij zijn.
Ja, neem
zonder
dat
absoluut. Er een huldiging is op Piazza Duomo. Want,
ja, goed, er zullen vast een hele hoop fans bijeenkomen. Dan worden weer...
Die ontlading. Je wil die ontlading delen met z'n allen. Je wil bij Inter Sampdoria straks, als het kan, delen met je buurman, met je achterbuurman, met de fans, wat er allemaal is gebeurd de afgelopen 10 jaar. Onder Ranieri, onder Stramaccioni, onder Mazzarri. Met Brandao, die Marseille tegen Inter in de verlenging naar de volgende ronde schoot. De nederlaag tegen Juve. Ja. De derbies met Milan, die niet om aan te zien waren. Het doelpunt van Zapata aan de 97e minuut. De Europa League finale die vorig jaar werd verloren. Je wilt het allemaal met elkaar delen en samenvoegen in de extase die je hebt na het winnen van zo'n titel. En dat kan niet. Dat haalt het echt helemaal weg. Anders was ik naar Milaan gegaan om
feest te vieren. En had je daar knetterlam had je op het plein gestaan.
Ik heb elke keer als Inter wint contact met Raul, FC Rulli. Van hoe mooi het is. Maar ja, je wil het toch ook met z'n allen delen. En dat gaan we niet kunnen doen. En dat maakt het jammer. Het is een soort Liverpool-achtige titel. Bij Liverpool was die ontlading natuurlijk nog veel groter. Maar bij Inter is het ook, ja, het is vaker gebeurd dat ze 10 jaar geen prijs wonnen. Maar stel ze pakken dit jaar de Scudetto, dan wil je graag feest vieren. Dus dat wordt moeilijk en dat is jammer, vind ik. Maar lopen we erg op de zaken vooruit.
Nou.
Eerst hebben we dit weekend nog deze midweek, een tweetal inhaalduels. Die komen langs in de column van Isaac van Achelen vanuit Italië, die net voor zijn paasbrunch nog even tijd had om een column in te spreken.
Buongiorno amici sportivi e buona Pasqua a tutti. Oggi è Pasquetta. In deze tijd van het jaar begint de temperatuur weer heel aangenaam te worden. Het zonnetje schijnt alweer. En normaal gesproken zou ik al ergens midden in de natuur hebben gezeten, met zakken vol eten, maar vandaag niente assembramenti. We gaan weer naar familie en we zullen met z'n zessen zijn. E niente scampagnata. Aangezien ik gisteren al alles heb gegeven aan tafel bij mijn schoonouders, sla ik het paasontbijt deze ochtend over. Ik schuif straks bij de lunch weer aan. Je moet iets over hebben voor je vrienden. Ook voor je amico Juventino. En de krantjes zijn trouwens van gisteren, want vandaag komen er geen nieuwe kranten in de edicola. De edicola is dicht. Oggi i quotidiani italiani non escono in edicola per via delle festività pasquali. En zoals ik zei, ben ik gisteren druk geweest. Om precies te zijn, van 8:00 tot 10:10. Met eten. Maar gelukkig heeft mijn kameraad van de edicola de krantjes in mijn brievenbus gedaan. Dus toen ik gisteren 9:40 s'avonds thuis kwam, voor de coprifuoco, zag ik de 3 kranten uit mijn brievenbus steken. Ik kon met een gerust hart gaan slapen. Met een volle maag heb ik geslapen als een bambino. Zonder wekker, maar gelukkig nog net op tijd om mijn column in te spreken. Ik denk dat Willem ook lekker geslapen heeft deze dagen. Ik denk zelfs dat hij nu overtuigd is dat het niet meer mis kan gaan voor Inter. Inter ci sei, kopte Gazzetta. Lukaku sbanca Bologna nell'uovo lo scudetto. Er zit een scudetto in het paasei. I nerazzurri volano a più 8. En Conte zegt, wij zijn dichterbij dan anderen. Il Toro inguaia la Juve. Derby Super Sanabria. CR7 fa 2-2. Het is crisis bij de Bianconeri. -12 e allarme quarto posto. In de Corriere dello Sport? Non la prendono più. Inter passa a Bologna con Lukaku. +8 sul Milan, fermato dalla Samp, 1-1. De 9e overwinning op rij. Traguardo più vicino. De eindstreep komt dichterbij. CR7 salva la Juve nel derby. Aggancio il Napoli. Prima della supersfida. Verder Lazio con Caicedo. La Roma si stacca. Inzaghi wint dankzij een strafschop van de Ecuadoriaan. Spezia KO. 2-1. I giallorossi rimontati dal Sassuolo. 2-2. En donderdagavond de kwartfinale tegen Ajax. In Tutto Sport wordt de alarmfase bij Juventus nog even extra erin gevreven. Boom boom Sanabria. Juve e allarme. Pirlo si gioca la panchina mercoledì col Napoli. Ja, komende woensdag staat dat heerlijke potje voetbal dan eindelijk op het programma. Om 6:15 ontvangt Pirlo zijn vriend Gattuso in Turijn. Beide ploegen staan nu op 28 wedstrijden en 56 punten. Dat is goed voor de 4e en 5e plaats. Als Ringio wint, gaat hij over de Maestro heen. En wat zijn dan de consequenties? We gaan het zien. Ik kijk eruit naar een mooie voetbalweek. Alla prossima.
Altijd mooi. Ik geniet altijd van die columns van Isaac. Mooie Italiaanse woordjes tussendoor. Merk ook bij onszelf dat we iets vaker dan een Italiaans woordje er tussendoor gaan gooien.
Ik ben benieuwd hoe het bij de luisteraar zit. Of die intussen ook, als je misschien nog helemaal geen Italiaans kende, of je dan intussen al een soort van mini woordenschat hebt opgebouwd.
We hebben ooit, volgens mij 2 jaar geleden, wel eens geprobeerd om een soort
het woord
Italiaans
van de week.
Ja, dat zijn van die testjes die we dan doen en dan het eigenlijk toch niet en nu doorzetten. Hetzelfde met die cijfers op de website. Nou, die zijn vooral opgehouden door mij. Kostte toch net te veel tijd. Maar dat terzijde, Isaac die leidt het al goed in, want deze midweek dus 2 duels. Juve-Napoli.
Eindelijk.
Ja, je kan het er bijna niet meer echt over hebben, maar het is eindelijk
zover. We moeten
er
denk ik ook gewoon vooral niet meer op terugblikken. Gewoon vooruitblikken van, nou, wordt een mooie wedstrijd. En zeker op het moment dat Juve weer slecht in vorm is en Napoli juist goed in vorm. Want alleen Inter won meer wedstrijden de afgelopen vijf weken dan Napoli.
Ja.
En dat maakt dan die wedstrijd ook mooi, want nu staan ze gewoon echt weer gelijk.
Op 56
om 56.
4-5.
En de winnaar gaat naar plek 3. En als het gelijk spelletje is, dan is Atalanta natuurlijk de lachende derde.
Is dit nu wel om Champions League kwalificatie? Kijk, niet direct natuurlijk, want je hebt hierna alsnog 9 duels. Maar ga je hier een belangrijke slag slaan in de jacht op dat Champions League ticket?
Ja, aan de ene kant wel. Ik denk vooral dat een klap of een boost kan zijn.
4-5, hè? Voor de duidelijkheid. 4 kwalificeert zich, 5 niet.
Ja, ik denk wat ik zeg, het is vooral denk ik een boost voor de winnaar. Van hey, weet je, we zitten er toch nog in en we staan nu weer even derde. En een klap voor de verliezer van ja, shit, dit is nu echt wel... We moeten nu echt nog in die laatste wedstrijden. Maar goed, wat je zegt, er komen nog zoveel duels aan. En zowel Juve als Napoli, als eigenlijk alle ploegen die een beetje daar rondom die Champions League, Europa League plekken staan, zijn gewoon heel wisselvallig. Dus er gaat echt nog heel veel veranderen, ook onafhankelijk van de wie deze wedstrijd wint. Maar dat het inderdaad een wedstrijd is die belangrijk is en waar toch veel druk op staat, en zeker nu vanuit Juventus kant heel veel. Dat maakt het natuurlijk gewoon heel, heel mooi. En ook het hele achterliggende verhaal natuurlijk sowieso dat we in oktober... Wat was het? 17 oktober zou het origineel worden gespeeld?
4 oktober.
4 oktober, kun je nagaan, nog langer geleden. Ik weet nog dat we daar toen zaten. Het was, ik zat toen die avond met mijn vriendin Emily in Paris te kijken op Netflix. Dat wilden ze heel graag.
Die heb ik ook helemaal gezien, maar zonder vriendin.
dat is nog erger. Ja. Nee, en op een gegeven moment was volgens mij, wat was het? 11 uur, 12 uur 's avonds. En we hadden net die laatste aflevering gehad. En mijn vriendin komt uit België. En die houdt ook allemaal van lekkere dingen. En eten en Bourgondies.
Van lekkere dingen. Die zit er één tegenover
me. Thanks. En goed, het was natuurlijk in Parijs, speelde zich af. Dus zij zei opeens van, nou, ik ga crepes maken. Dus hier zat toen om 12 uur 's nachts dat die crepes te maken. En ik pak mijn telefoon. Want goed, die leg ik dan even weg als we aan Netflix zijn. En ik zie, Juve Napoli gaat niet door. En dit wordt er gezegd. En dat wordt er gezegd. En dit is er aan de hand. En een 3-0 overwinning. En Napoli boos. En dit gebeurt. Ik heb toen echt volgens mij, ja, tot 2 uur 's nachts heb ik alle documenten en ook de regelgeving rondom die hele coronarel. Ja. We hebben volgens mij echt tot 2 of 3 uur 's nachts hebben wij contact gehad ook met z'n tweeën van wat gaat er hier überhaupt gebeuren. Het is nu wel fijn dat nu eindelijk die wedstrijd gespeeld kan worden. En dat dat hoofdstuk ook, ja, dat boek gesloten mag worden.
Fucking finally, zeg je dan eigenlijk. Want ja. Het is echt...
Ja, het is ook gewoon een grote farce geweest.
Ik vind het nog een grotere farce dat die wedstrijd 2 weken geleden of 3 weken geleden geplaatst op aanvraag van allebei de teams. Daar hebben we het toen ook over gehad. Maar ja, eigenlijk kwam het er toen op neer dat Napoli en Juve allebei niet wilden spelen, omdat ze het te druk vonden. Maar laat die wedstrijd dan op het eerstvolgende moment spelen. Nou, eindelijk is het woensdag zover, hopelijk. Hè? Want je weet het nooit bij de voetbalbond. Of bij het competitieorgaan, moet je dan zeggen. Maar ja, de druk staat er nu wel vol op. Ik weet niet of Juve er goed aan heeft gedaan om het te verplaatsen. Want nu zie je dat Napoli op gelijke hoogte staat. En stel Juve verliest dit. Ja. Kukkel je uit de top 4. Ja, dan wordt het echt heel erg kriebelen. En ik denk dat het dan misschien wel het einde kan zijn van Pirlo.
Ja, dat is dan denk ik, dat vraag ik me dan af. Want je hebt ook nu op dit moment geen trainer die dan nog voor 8 wedstrijden in een zinkend schip als Juventus zegt van nou, ik gooi mijn reputatie nog. Ja, natuurlijk, die zijn er wel, maar ik bedoel,
Marcello Lippi of iets dergelijks. Niet iets wat je tussenpauze. Ja. Lippi, nee, absoluut, met alle respect trouwens, maar zo iemand, een ervaren, wat je een beetje bij de regeringsformatie gaat hebben. Ja. Een oude man, ervaren rot, neutraal.
Misschien Pieter Omtzigt?
Functie
elders als de trainer van Juventus.
Zo is het, op wie je geen kritiek kan hebben. Of Cenk Willink, zoiets. Maar ja.
Marcello Lippi wordt wel genoemd als inderdaad een soort ervaren rot weer in de Juventus directie. Of voor desnoods,
Donadoni is geen Juve-figuur, maar zulke soort namen.
En dan denk ik ook van, is dat dan echt, ga je er dan op vooruit?
Ciro Ferrara. Ja. Stop het allemaal, dus zulke soort Juve-legendes.
Ik denk inderdaad, als Juve verliest, dat Pirlo niet... Nou goed, die gaat sowieso weg.
Niet houdbaar.
Maar, ja.
En let op, Simone Inzaghi's contract bij Lazio loopt nog altijd af. Is nog steeds niet verlengd. Dat is wel een potentiële nieuwe trainer voor Juve. Laat het ook nog even over Napoli hebben. Gattuso gaat daar waarschijnlijk weg aan het einde van het seizoen. Oké, het gaat beter nu.
En De Laurentiis lijkt toch een beetje gekanteld te zijn.
Ja, maar ze hebben ruzie. En Gattuso is wel een man van eer. En die schijnt nog steeds boos te zijn. En te zeggen, ja jongens, allemaal leuk en aardig. Maar wat er in januari is gebeurd, heeft zo'n diep litteken achtergelaten. Die kritiek van De Laurentiis van binnenuit, maar ook via de pers. Dat ik niet doorga. Nou. Gattuso wordt ondertussen genoemd bij Fiorentina. Nou, ga er maar aan staan. Ik zou liever bij Napoli zitten dan bij Fiorentina, denk ik. Ook bestuurlijk gezien, want het is eigenlijk allebei redelijk chaotisch. En dan moet je kijken wie er bij Napoli nieuwe trainer wordt. Maar als Napoli zich kwalificeert voor de Champions League, zijn ze toch wel weer uit te willen pakken met een grote naam.
Je gunt het Gattuso toch ook wel dat hij zich kwalificeert. Zeker ook na het jaar wat hij heeft gehad. Want hij heeft natuurlijk echt een kutjaar achter de rug natuurlijk. En met alle kritiek op hem die niet altijd terecht was. Hij is zijn zus verloren. Hij heeft natuurlijk nog die hele gezondheidskwestie met zijn oogontsteking. Of wat was dat? Het is natuurlijk ook niet echt een heel erg makkelijk seizoen voor hem geweest. En als je hem dan uiteindelijk nu misschien Juventus voorbij komt.
Wil je ze pakken?
Ja.
En het is Pirlo tegen Gattuso, dus dat is wel interessant. Leuk. Twee wereldkampioenen van 2006. Zo is het. Die kennen elkaar goed. En we hebben dus ook nog Inter Sassuolo. Vorig jaar het duel waarin Inter definitief gedag moest zeggen tegen de titelaspiraties. Eindigde toen in 3-3. Leken nog te winnen, werd toch nog 3-3. Gagliardini kon het duel destijds in het slot gooien. Vanaf 2 meter. Groot hem tegen de lat. Is daar echt om kapot gemaakt. Nog steeds niet echt geliefd bij de fans als hij invalt. Want Bastoni en Brozovic zijn allebei geschorst voor het duel met Sassuolo. Zal ik gelijk tweets langskomen. Maar is Gagliardini ook geschorst of niet? En dat is niet zo. En die gaat waarschijnlijk spelen. Eriksen voor de defensie. Ja, zoals ik al zei, een belangrijk duel. Bij Sassuolo keren Berardi en Caputo mogelijkerwijs terug. Dat zijn twee hele goede spelers. Internationals, zoals gezegd. Dus ook zeker iets om te gaan kijken. Twee duels, allebei te zien op Ziggo Sport.
Beetje reclame van de huis.
Champions League voor gerechtje. Dus je kan op 2 schermen kijken. Daarna door met Porto-Chelsea. Ook leuk. En ik denk dat we dan gaan voorbeschouwen op het speelweekend van aankomende week. Nog even kort. En dat beginnen we natuurlijk, zoals eigenlijk altijd, met de column van Juriaan van Wessen.
Het wordt weer een mooie speeldag in de Serie A. En twee wedstrijden vallen op. Vooral omdat die wedstrijden in 1994 internationale topwedstrijden waren. Om maar aan te geven hoe superieur de Italiaanse competitie was in het internationale veld van die dagen. Het was zeker een andere tijd, want tussen 1988 en 1995 haalden 15 verschillende clubs uit Italië tenminste een kwartfinale in het internationale clubvoetbal. De Serie A stond toen wel op een keerpunt, want tussen 1969 en 1991 waren maar liefst 11 verschillende clubs kampioen geworden. Maar daarna begonnen de krachten zich te bundelen en ontstond de Juve-Milan joint venture, een soort Rutte-doctrine voor de Serie A. Wie het niet wilde zien, zag het niet. Maar eigenlijk werd de mooiste competitie van de wereld vanaf dat moment uitgehold door het machtsdenken van de 3 topclubs uit Milaan en Turijn. En de gevolgen van die ontwikkeling zijn nog altijd zichtbaar. Maar in 1994 heerste de Serie A zoals nog nooit een competitie had geheerst in Europa. Parma-Milan en Inter-Cagliari, dat waren nog eens internationale topadviesjes. De een was de finale van de Europese Supercup en de ander de halve finale van de UEFA Cup. Je zou het bijna vergeten. En in de vorige speelronde was Milan-Sampdoria overigens ook nog een finale om de Europese Supercup. Nota bene de eerste van 2 ploegen uit hetzelfde land. In 1990 leverde Italië overigens 4 van de 6 finalisten in de 3 toernooien en won het alle prijzen. Parma-Milan is vooral ook een andere wedstrijd. Vorige week vierde Arrigo Sacchi zijn 75e verjaardag en hij zal dit duel koesteren als een doorbraak in zijn loopbaan. In de zomer van 1986 won Parma een groepswedstrijd in de Coppa Italia van AC Milan. Parma speelde toen in de Serie B zonder al te veel ambities. Milan was net overgenomen door Silvio Berlusconi en de selectie was met een helikopter gedropt in de Arena Civica van Milaan in het Parco Sempione. Dus een nederlaag was een slag in het gezicht van de grote ondernemer. Maar vooral ook de manier waarop Parma had gewonnen had indruk gemaakt. Een paar maanden later troffen beide clubs elkaar weer, maar nu in een knock-outwedstrijd voor de Coppa. En weer in San Siro. Ga je mee vanavond even een leuk potje kijken, vroeg Paolo Condò aan me op de redactie van de Gazzetta. We waren net samen teruggereisd uit Monaco, waar we de Supercupfinale Dynamo Kiev-Steaua Boekarest hadden gezien. Natuurlijk ging ik mee. Het verhaal ging dat Berlusconi, nadat Cruijff had geweigerd om trainer van Milan te worden, dacht aan die rare trainer van Parma. Het was zo'n kille februariavond in San Siro. Parma won weer en na afloop schudde ik de hand van die trainer. Ik keek op mijn bloknoot om zeker te weten dat hij Sacchi heette, want ik vond het wat te populair om hem meteen met mister aan te spreken. En op dat moment kwam Berlusconi de perskamer binnen en complimenteerde Sacchi iets te pontificaal, vanwege de moderne manier van spelen van zijn ploeg. 2 maanden later was Sacchi trainer van Milan. En ja, bij Inter Cagliari past maar 1 verhaal. In oktober 1970 speelt Cagliari in San Siro tegen Inter superieur voetbal. Misschien wel de beste wedstrijd in de clubgeschiedenis. Gigi Riva is de ster van de middag en scoort 2 keer. Het wordt 1-3 voor de kampioen. Die waarschijnlijk op dat moment een van de beste ploegen van Europa is, dankzij Rombo di Tuono. Cagliari is zo goed dat Sandro Mazzola in de pauze aan Riva vraagt of Cagliari zich niet een beetje in kan houden na rust. Anders komen we straks het stadion niet meer uit vanwege onze woedende fans. 3 dagen later breekt Riva zijn been tijdens een interland in Oostenrijk. De magie verdwijnt, Cagliari valt terug en het vernederde Inter wordt uiteindelijk kampioen. En zal een jaar later in de Europacupfinale staan tegenover het almachtige Ajax.
Parma-Milan, eigenlijk een historisch duel. We hebben Parma al even behandeld, deze podcast. En Juriaan deed dat natuurlijk ook hartstikke mooi. Ja, normaal zou je zeggen, of normaal, misschien 20 jaar geleden, 25 jaar geleden had je gezegd, echt een kraker. Nu is het eigenlijk een degradatiekandidaat tegen een subtopper wil ik Milan niet maken, maar wel
de nummer
zoiets.
Laten we het gewoon heel neutraal houden.
Heel neutraal houden. Dus nou, wel een potje voor de liefhebber, zaterdagavond om 6:00.
Nou, Parma won dan niet meer van Milan sinds 16 maart 2014.
Nou.
En wie scoorde er toen 2 keer voor Parma?
Biabiani.
Nee.
De Chegli.
Die scoorde er eentje. Amauri de andere.
Amauri,
en 2
legend.
Keer Antonio Cassano.
Oh, schitterend. Ja. Tegen Milan.
Tegen Milan.
Dat is ook mooi.
En daar scoorde Balotelli onder andere.
Dat was na de Milan-periode van Cassano. Dus tegen zijn oude team. Ja. Ging toen van Milan naar Inter. Nou, daar was allemaal veel gedoe over. Verder nog wat andere leuke potjes, denk ik wel, om naar uit te kijken. Fiorentina Atalanta is leuk in het Artemio Franchi. Sampdoria Napoli, ook een duel met de historie. Onder meer de befaamde hakbal van Quagliarella, de Napolitaan, tegen zijn Napoli van een aantal jaar geleden. Juve Genoa werd eerder dit seizoen ook al gespeeld in de Coppa Italia. Toen had Juve veel moeite met
verlenen.
Ja, exact. Met het Genoa van Ballardini verwacht ik dit jaar niet. Verona tegen Lazio. De clash tussen de twee meest interessante supportersgroepen van
interessant
van
Italië. Ja. Ga je het zo noemen?
Ja, ja. Meer kan je er ook niet
gaat
van maken.
Wat spreek je fascistisch raar?
Ja, precies, ja. Inter Cagliari om 12:30 op de zondag.
En ook Roma Bologna, denk ik. Want dat zou misschien de eerste nieuwe wedstrijd kunnen worden van een nieuwe trainer van Roma. Als het, tegen Ajax misloopt.
Zo is het. Daar komen we nog even op.
En dat horen jullie dus aanstaande woensdag.
We hebben veel cliffhangers.
We hebben heel veel cliffhangers dit keer. Want het gaat niet goed met Roma. En die staan nu zevende.
Ja,
dus wie weet.
Wie weet. En dat zijn toch wel wat potjes. Volgende week dinsdag zijn we er natuurlijk weer. Maar eerst... Nee, we zijn eerst woensdag weer en dan volgende week dinsdag weer. Dus er komen
druk
nog twee
programma ook voor ons.
Zeker, alles om het overzicht te houden. En dan hebben we nog de luisteraarsvragen, want die zijn er natuurlijk ook nog. Het zijn er minder dan normaal deze week.
En we waren een beetje laat met het
mea culpa, mea culpa. Ik had gisteren weinig tijd en vandaag wel de vraag eruit gegooid. Ik stel voor dat we het zoals altijd doen. Jij op Twitter,
we gaan eerst
op Instagram.
Toch een persoonlijk hoogtepuntje voor jou, denk ik. Ik ging gisteren naar bed, ik pakte mijn telefoon erbij en ik zag ene Willem Haak lekker in het vloeiend Italiaans met signor Sacchi.
Ja, dat was wel,
dat
een
was wel even een...
Ja, kijk, maar we moeten wel even wat dingen ophelderen. Want...
Even een kippenvel momentje, toch?
Ja, dat was wel mooi. Maar Emiel Schelvis, die had dit geregeld voor Rondo als verrassing voor Marco van Basten en Ruud Gullit. Alleen Emiel was er zelf niet op zondag. Dus je had aan mij gevraagd en ik was er wel. Kan jij dan even meneer Sacchi een soort van ontvangen, inleiden, ja. Zeggen meneer, over 5 minuten gaan we live, alles goed. Kunt u misschien oortjes in doen en uw telefoon horizontaal doen. Dus mijn rol was marginaal. Maar ja, goed, dan spreek je toch even met meneer Sacchi. Het is wel vet en je zit daar en met twee jongens van Rondo, Thomas Rijsman, Peter IJsbert. Peter of Pieter?
Oei. Op het matje geroepen straks. Nee, maar dit is toch prachtig. Dit zijn ook wel de dingen waar je het voor doet.
Pieter,
zeker
Pieter
met
IJsbert. Sorry, Pieter. Maar,
met zo'n legende is dat wel een...
Ja, dan kan je toch je steentje bijdragen. En dan is het toch met zo'n legende. En
is wel
komt je
Italiaans
van
pas. Een bucketlist vinkje wat je weer...
Bucketlist dingetje. Ja, en er zaten toch... Ik wil niet te veel opscheppen of zo, maar... Moest ik iets inspreken over Roma Ajax of Ajax Roma.
Bij Langs de Lijn.
En bij Langs de Lijn. En dat was ingesproken. Alleen dat werd toen om 9:40 er tegenaan gegooid. Onder de tune of boven de tune van de outro van Langs de Lijn. Dat was misschien wel meer een hoogtepunt. Want ik heb in mijn leven zo vaak naar Langs de Lijn geluisterd. En weliswaar iets vaker al daar geweest. Maar dat die tune eronder zit, vond ik wel... dat vond ik
heel speciaal.
Ja. Dus,
dat was wel het hoogtepunt, ondanks de zegen van Inter dan.
Op 1 Langs de Lijn, op 2 Sacchi, verbazingwekkend genoeg. En op 3...
Kun je nagaan hoe snel hoe snel een kinderhand gevuld het is. Dat is de zegen van
Kijk
iedereen.
Kijk eens hoe
ik
hier erbij zit. Ik zit als een zonnekoning hier. Beetjes over elkaar. Ik zit lekker ontspannen het podcastje op te nemen. Ondanks de luisteraarscijfers die de afgelopen tijd een beetje aan het dalen zijn.
Komt dus jullie moeten weer jullie best doen, jongens.
Precies, komt een enquête over. Want,
deel het met je moeder, je oma en
precies.
Wij
vragen ons toch af waardoor het komt en... Ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment verzadigd bent met voetbal. Maar we gooien er enquête tegenuit. En dan, we moeten toch wel een beetje commerciëler worden. En misschien iets korter maken. Minder vaak over interviewen. Maar dat gaan we jullie, de luisteraars, allemaal vragen. Komende week na het geweld van Ajax-Roma en Roma-Ajax. Want we willen natuurlijk weten wat jullie van ons willen. Heb je daar al suggesties, hints, tips, tricks voor? Laat het even weten op Facebook, Twitter, Instagram. Ondertussen nog heel eventjes een extra luisteraarvraag, want op Instagram hebben we er eigenlijk maar heel weinig, moet ik heel eerlijk zeggen. Dat komt nogmaals gezegd door mij. Wanneer had Cassiego verkocht moeten worden door Milan?
Had niet gekocht moeten worden.
Ja, dat is het al.
dat is het antwoord op de vraag, denk ik.
Ja.
Dat is een hele matige speler natuurlijk.
Ja. En jij nog eentje?
Nog eentje over het optreden, ook misschien geen kijkersvraag, maar over het optreden van de scheidsrechter.
Heb jij het gezien?
Nee, ik heb gisteren nog niet, een klein stukje gezien. Ja, het was, dit keer was het Irati. We hebben natuurlijk een tijdje geleden een beetje kritiek gehad. Misschien ook op het optreden van, wie was het toen? Orsato was er, geloof ik. Die werd toen gevraagd naar episodes en gebeurtenissen. Waarop, toen hij als scheidsrechter op het veld stond, maar van 3 jaar geleden, denk ik. 2018, toen die Pjanic overtreding tijdens
Juve Inter. En ze scheelde wel in de titelstrijd.
Maar goed, en toen sindsdien was er eigenlijk totaal niks meer, kwam er niks meer van terecht van scheidsrechters op tv. En gisteren was het toch weer zover. Irati mocht aanschuiven bij La Domenica Sportiva. Dat is een beetje de match of the day van Italië.
Een van de oudste programma's op de Italiaanse tv als het om voetbal gaat.
En het was iets minder spraakmakend. Hij ging eigenlijk vooral in op de VAR. Ook over hoe de VAR intussen is geïntegreerd. En hij zei daarover het volgende. In het begin was het absoluut niet makkelijk, want we moesten ook een beetje onze manier van denken moesten we op het veld veranderen. Het is vooral lastig om dan naar het scherm geroepen te worden en de actie nog een keer te bekijken, want je hebt vaak op het veld heb je natuurlijk al een keuze gemaakt. En eigenlijk de beste scheidsrechters die moeten natuurlijk nooit naar het scherm geroepen worden en eigenlijk moeten die de VAR een soort siesta van 90 minuten bezorgen, want dan ben je echt een goede scheidsrechter. Dus hij heeft ook wel een soort combinatie van de twee, dat de VAR wel nuttig kan zijn, maar dat het eigenlijk niet nodig mag zijn. Maar goed, Irati is natuurlijk zelf ook geen fantastische scheidsrechter. Dit is natuurlijk ook een beetje open deur.
Iedereen maakt fout. Ja, kom op jongens. Ik bedoel, en als er dan een VAR is om het te corrigeren, dan is dat alleen maar een positief iets, zou ik zeggen. Maar ja, wel interessant dat die scheidsrechters voor de camera komen en wat opheldering geven. Dat was hem weer voor deze week. Voorlopig. Woensdag zijn we er dus weer met de Roma special. Hebben we wat vragen voor? En dan komt hij online. Gaan we uitpakken. We gaan ook nog even clubhouse met de Pantelitsch podcast. Donderdag in de aanloop naar die wedstrijd. In de aanloop naar Ajax-Roma. Dan kan je naar alles luisteren wat over Ajax gaat. Maar zullen wij ook wat dingen rond Roma toelichten. Dat doen we ook al in de podcast. En je zult ons vast ook nog elders zien verschijnen aankomende week. Stay tuned. Blijf ons luisteren. Dat hebben we nodig.
Trouwens nog een update. Vanuit kamp Italië zijn toch nog meer positieve gevallen. Want ook Alessandro Florenzi en Vincenzo Grifo zijn positief inmiddels.
Nou, ja, dat is niet best. Dus dat kan ook nog eens wat betekenen bij de spelers die in Italië actief zijn.
Best, ja, wij houden ermee op.
We houden ermee op. Bedankt voor het luisteren. Like ons, subscribe.
En stuur ons door naar alles en iedereen die ik ken.
Exact. En recenseer ons op de podcast player van iTunes met het liefst met 5 sterretjes en laat er ook even wat achter. Dat vinden we altijd erg mooi. Wij zien jullie woensdag terug, horen jullie woensdag terug en daarna dinsdag weer. Tot dan.
Tot de volgende.